Om te beginnen wil ik u meenemen naar Jesaja 61. Dat is in het laatste deel van Jesaja. Mag je hopen, als je één keer in de 60 hoofdstukken bent natuurlijk. Jesaja hoofdstuk 61, waarbij deze hoofdstukken allemaal beginnen met, nou ja, wat sterke uitspraken die dan later verderop worden toegelicht. Zoals wij bijvoorbeeld hebben Jesaja 59, ik doe het maar willekeurig, Jesaja 59 begint met: zie, de hand des Heren is niet verkort dat ze niet zou kunnen verlossen, en zijn oor is niet zwaar geworden dat het niet zou kunnen horen. Maar het is natuurlijk een uitspraak die suggereert dat het er toch op lijkt dat de hand Gods niet kan verlossen en dat de Heer inderdaad niet hoort, dat zijn oor zwaar is geworden. Nee, dat is niet het geval. Dan krijg je 60 vers 1. Ik had ook verder terug kunnen gaan hoor, naar 58 of 57 vers 1. Of 54 vers 1 is ook heel sterk. Maar dat doe ik niet. Ik neem nu even 60 vers 1. Dat vers kennen wij omdat het geciteerd wordt in Efeze hoofdstuk 5. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt, namelijk de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Zo staat het in Efeze 5 dan, maar het is echt dit vers. Via enige vertalingen. Maar dan krijgen wij hoofdstuk 61. De geest des Heren, Heren is op mij, vers 1. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren en de dag der wraak onze Gods, en zo verder. Het zijn markante uitspraken, deze ook, omdat die geciteerd wordt door de Heer zelf in Lucas hoofdstuk 4. En het bijzondere van die uitspraken is inderdaad dat ze ons spreken over onze tegenwoordige tijd. Althans over zaken die daar rechtstreeks mee verband houden, zoals hoofdstuk 57 vers 1 inderdaad. De rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt, en de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand oplet dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Ik bedoel, dat herkent u meteen hopelijk, dat is een uitspraak over de opname van de gemeente. Je kunt dus zeggen dat het daar niet over gaat, maar waar gaat het dan in vredesnaam wel over? Maar goed, enzovoort. Jesaja 54 vers 1 is trouwens ook heel fraai. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt, want de kinderen der eenzame, enzovoorts. Het gaat over het ontstaan van de gemeente in onze dagen. Niet uit Juda, maar uit Jozef, om zo te zeggen. En 55 vers 1 kennen we ook. Alle gij dorstigen, komt tot de wateren, gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Omdat de Heer daarna refereert in Johannes hoofdstuk 7, enzovoorts. Niet alleen aan dit vers, enzovoorts. U begrijpt, dit zijn markante hoofdstukken die in het algemeen, dat is ook niet omstreden, die in het algemeen spreken over de Messias en daarmee over Messiaanse tijd. Maar wat dat inhoudt, Messiaanse tijd, ja, daar gaat de discussie dan altijd over natuurlijk. Maar dat het daarover gaat, mogen duidelijk zijn. Nou hebben wij in de praktijk van doen met al die verschillende theorieën. Ik haal dat regelmatig aan, omdat ja, in het christendom krijg je daarmee van doen met al die theorieën over, oké, Jezus is de Messias, maar wat komt hij eigenlijk doen? En daar hebben we op gevonden, sprak hij dus weer cynisch, maar daar hebben we op gevonden dat wat hij kwam doen is al gebeurd. Hij kwam namelijk om te sterven en dat is gebeurd en daarna weten wij het niet meer. Daarna staat het zaakje op pauze of zoiets, maar, of niet, maar in ieder geval, wij verwachten dat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dat is dan de jongste dag. Dat weet toch iedereen? Dat is wat men verwacht. En wat in de tussentijd gebeurt, nu dus, vandaag en gisteren en morgen, ja, dat weet men dan niet. Dat is omstreden. En daar gaan al die discussies over op internet, weet u wel. Dat kun je beter niet in betrokken raken. Maar doe maar. Dat weet men niet. De vraag namelijk, is dat koninkrijk wat hij beloofd had nou aangebroken of niet? Of komt dat koninkrijk überhaupt nog? Of is dat koninkrijk niet een letterlijk koninkrijk, maar alleen geestelijk? Bij wijze van spreken staat de troon in uw en mijn hart. Dat is een aantrekkelijke gedachte, want dan zijn wij toch in onszelf een koninklijk huis. Met één troon. Begrijp je wel? Dat is een wijdverbreide theorie, dit. Maar goed. Anderen menen dat de kerk het koninkrijk is en de uitbreiding van de kerk op aarde is de uitbreiding van het koninkrijk op aarde. Heel populair, trouwens, ook in evangelische kring, of althans in kringen die zich zo noemen. Wat je dan maar onder verstaan wil, enzovoorts. En dan hebben we natuurlijk nog het idee, nee, wat God vandaag doet heeft helemaal niks te maken met profetisch woord of wat de Heer heeft aangekondigd. Want de bouw van de gemeente staat helemaal los van al die beloften in het Oude Testament. Komt daar niet voor. Daar krijgen we ook mee van doen met diezelfde gedachtegang en alles wat daar aanhangt. Ik moet u zeggen dat het wel erg triest is, dat soort getheoretiseer. Ja, ik ben van mening dat als je nou ophoudt met theoretiseren en gewoon je Bijbel bestudeert, en als je ermee klaar bent, begin je gewoon weer van voren af aan. Nou ja, dan kom je wel tot wat gedetailleerdere opvattingen. En blijkt achteraf ook dat de Bijbel daar helemaal niet onduidelijk over is of zo. Wat aangekondigd wordt is namelijk simpelweg dat de Heer zou komen, maar dat zijn volk, dat is inmiddels historisch, maar dat zijn volk hem niet beliefde, nog steeds niet naar hem wilde luisteren. En dat om die reden en door die oorzaak dat koninkrijk inderdaad niet is geopenbaard, maar wel is aangebroken, want Gods plan gaat gewoon door. Hè? En dit was onderdeel daarvan, dit zit daarin besloten. De heerschappij van de wet namelijk blokkeert het aanvaarden van de genade en daarmee blokkeert de aanvaarding van degene die op de troon der genade gezeten is. Dat zegt de wet. Dat zegt de Bijbel. Die zegt dat de wet in inzetting en geboden bestaande een bedekking is. En dat die bedekking de mens die eronder leeft verhardt. Geeft ogen om niet te zien, oren om niet te horen en een hart om niet te geloven. Dat is gebeurd, dat was aangekondigd. Dat was Jesaja 6. Nou ja, het is Deuteronomium, maar toe maar. Het is in ieder geval Jesaja 6 waar het expliciet staat, omdat we dat weten, want in het Nieuwe Testament wordt het met name in het Johannes-evangelie aangehaald, dat dat zo is. Ongeloof van het Joodse volk. En wat dat koninkrijk betreft, de openbaring daarvan laat op zich wachten. Maar de Messiaanse periode is aangebroken. En dat heet dan niet het koninkrijk. Het heet hier, waar waren wij, 61 vers 1. Het heet hier het jaar van het welbehagen des Heren. Heb u dat? Dat is in vers 2. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En zelfs dat is niet nieuw, want nog verder terug in Jesaja 49. Ja, natuurlijk, het eerste vers leest u dan ook even mee. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. Enzovoorts. Dat is in onze dagen, hè? Dat het evangelie ging naar verre en naar de eilanden, de zee, of hoe het dan maar vertaald had moeten worden. Maar toen maar. Maar daar staat in vers 8, alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord. En ten dagen des heils heb ik u geholpen. Ik aarzel om verder te lezen, want dat was mijn bedoeling ook niet. Want dan kom je toch weer op die eilanden de zee terecht enzovoorts. Maar wat hier heet tijd des welbehagens en wat ook heet dagen des heils, heet in 2 Korinthe 6, waar het letterlijk wordt aangehaald door Paulus, daar heet het, het is nu de aangename tijd. En dan wordt dit vers geciteerd door Paulus, 2 Korinthe 6, vers 2. En hij zegt, dat is vandaag, dat is nu zo. Maar daarnaast en daarna krijg je in hoofdstuk 61 de uitdrukking het jaar van het welbehagen des Heren. En ik moet u daarbij dan zeggen dat het begrip dag, maar ook het begrip jaar een zeer rekbaar begrip is. Eigenlijk behoor ik het andersom te zeggen. Het is niet rekbaar, het is eigenlijk, taalkundig is het andersom. Taalkundig is het nog altijd zo dat een woord een heel brede betekenis heeft in zichzelf. En dat de betekenis van zo'n woord in de praktijk, in een context, dus in een zin of in een schriftgedeelte, beperkt wordt, smal gemaakt. Dus eigenlijk mag ik niet zeggen het is een rekbaar begrip. Het is te beperken, te krimpen. Dat is eigenlijk de echte manier van doen. Ik roep altijd, een dag is een etmaal. Maar als je het woord nacht ernaast zet, is een dag ineens nog maar half zo lang. Toch? Want dan heb je dag en nacht. Dat is maar een half etmaal, gemiddeld genomen. Enzovoorts. Dat geldt voor het begrip wereld ook, bijvoorbeeld. Hè. Wereld, zeggen wij, dat is kosmos, dat is het heelal. Wat wij dan met twee woorden zelfs aanduiden. Heelal is twee keer hetzelfde. Maar goed, het heelal. Maar er zijn nogal wat omstandigheden waarin het woord wereld een veel smallere betekenis heeft. Bijvoorbeeld in al zo lief heeft God de wereld gehad. Geldt het dan niet voor het hele heelal? Nou, in die context niet. Omdat een ieder die in hem gelooft, het gaat over de mensen. Alleen de mensenwereld. Dan mocht die niet duidelijk zijn, dan heb je altijd iets als Romeinen 5... waar staat dat door één zonde, één misdaad, de zonde in de wereld gekomen is. Maar dat was al een echte mensenwereld hoor. Dat geldt alleen voor degene die van Adam afstammen. Dat wordt daar uitgelegd, er staat daarbij dat dat zo is. Dus dan wordt op zo'n begrip beperkt. En wij kennen dat in onze Nederlandse taal, kennen we precies hetzelfde. Allen is lang niet altijd allen. Maar allen zoals bedoeld. En wat er dan bedoeld is, ja, dat moet uit een context blijken. Dit soort dingen staan ook gewoon in je woordenboek hoor, trouwens. En er worden voorbeelden gegeven van wat zo'n woord in de praktijk betekent in zinsverband. Als je tenminste een echt woordenboek hebt, enzovoorts. Dus je moet ermee oppassen. En dag, ja, dat kan lang zijn, dat kan kort zijn. Dat is inderdaad een betrekkelijk begrip. En het woord jaar is dat ook. Want jaar, shana, jaar betekent eigenlijk ook alleen maar een deel. Iets wat verdeeld is. En dus als het over tijd gaat, is het een periode. Maar het is lang niet altijd tijd. Het is ook je tand. Dat heet ook zo. Dat is ook een jaar. Hetzelfde woord. Omdat het verdeeld is in meerdere manieren en omdat het verdeelt met een T aan het eind. Omdat het verdeelt, je hebt dingen in stukken met je tand enzovoort. Je hebt twee soorten van tanden en dan hebben ze nog tegenover elkaar. Dat is allemaal deel, deel, deel. Shana, dat is deel. Bovendien het Joodse jaar, of het mag ik niet zeggen, ik moet eigenlijk zeggen het Bijbelse, Israëlitische, het Mosaïsche jaar. Dat kent een tweedeling zelfs. Want in het ene aspect begint het op de eerste maand van het jaar en het andere soort jaar begint op de zevende maand van het jaar. Dat wil zeggen een half jaar later enzovoort. Het overlapt elkaar. Het is twee. Het is een deel. Dat is wat het betekent. Een periode. En dus in de tijd des welbehagens, de welaangename tijd, heb ik u verhoord. Dat is nu. Schreef Paulus aan de Korintiërs. Maar de Heer Jezus zei, het is het jaar van het welbehagen des Heren. Ik citeer hem dus maar uit de vertaling nu van Jesaja 61 vers 2. En hij zei ook, dat is nu. Dat was rijkelijk voorbarig trouwens. Maar toch, hij zei dat. De geest des Heren, Heren, is op mij omdat de Heren mij gezalfd heeft enzovoorts. Maar wat je eigenlijk zou moeten doen, is de verschillende zinnetjes van Jesaja 61 onder elkaar schrijven. En daarnaast Het citaat daarvan in Lucas 4. Laat ik er maar meteen naartoe gaan trouwens. Dat kan wel, denk ik. In Lucas 4 is namelijk de Heer in de synagoge te Nazareth, waar hij opgevoed was. Dat is Lucas 4, vers 16. En even mijn zinnen afmaken. En daar kwam hij in de synagoge en daar werd hem het boek van Jesaja gegeven. En daaruit las hij Jesaja 61, vers 1. En wij vinden dat hier in Lucas 4, vers 18. De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. Dan ben ik altijd even stil, want hij zei, en de dag der wraken onze schoots. Maar dat wordt weggelaten. En de rest van het hele hoofdstuk natuurlijk ook. Maar toe maar. En wat ik dan altijd adviseer is, schrijf die dingen eens naast elkaar op. Ik heb het hier voor me gedaan, anders kon ik dat zo niet doen natuurlijk. Niet zomaar vertellen, dat is veel te lastig. Maar even naast elkaar, in Jesaja, de geest des Heren, Heren is op mij. En in Lucas 4 is het, de geest des Heren is op mij. Daar valt één woord Heren weg. Maar toen maar, dat heeft met de Septuaginta te maken. De Septuaginta geeft namelijk maar één woord voor de Heer. En het is dan altijd curio, hè? Curios. Curio. Pneuma curio. Maar goed, en dus staat het nu zo in onze Bijbels ook. Maar het maakt verder niks uit, het is diezelfde geest. De geest des Heren, Heren is op mij. En dan, omdat de Heren mij gezalfd heeft. En in Lucas 4, daarom heeft hij mij gezalfd. En wat in Jesaja heet, omdat, dat is in Lucas daarom. Maar dat maakt geen verschil, wel voor je zinsbouw. In het Nederlands, maar niet voor de betekenis betreft, want in beide gevallen is het een redengevend voegwoord. Dat wil zeggen dat er een onzakelijk verband is tussen die beide dingen. Hij heeft mij gezalfd, namelijk de geest des Heren is op mij. Of andersom, de geest des Heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Dat mag niet al te moeilijk zijn, want dat weet u waarschijnlijk, geest wordt uitgebeeld, uitgedrukt. In symboliek. In bijvoorbeeld zalfolie. En de zalving met zalfolie is dus een uitbeelding van wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is wat het is. En voor zover in het Oude Testament sprake is van zalving, is het dus een uitbeelding van uitstorting van komst van geest. Ik bedoel, als Jacob, de mannetjesputter, zegt, nu roep ik altijd, als Jacob die steen in Bethel overeind zet, dan is dat een beeld van opstanding. De steen is trouwens sowieso een beeld van het onvergankelijke en daarmee van Christus. Dat weet iedereen toch, hè? En het verband tussen steen en zoon, dat weet u waarschijnlijk ook. Maar goed, maar hij zet de steen in Bethel overeind. Dat is een beeld van de opstanding van Christus. Hij zalft de steen, staat er, dus het is een gezalfde steen. Ander woord voor zalving, gezalfde, Christus. Dat is het woord voor de Messias. Dat staat er ook in het Hebreeuws, Mashiach, wat de Heer mij gezalfd heeft. En in het Nieuwe Testament wordt het dus grio of krio, waar het woord van Christus van afgeleid is. Zeker wel. Kortom, zalving met olie is een beeld van uitstorting van de Heilige Geest. En als ik het snel moet zeggen, roep ik, dit is de verkorte versie, maar als ik het snel moet zeggen, wordt het Romeinen 1 vers 4 of zo, waar staat dat de Heer Jezus gesteld is tot Zoon van God, na de geest der heiligmaking, geest, tot de opstanding uit de doden. Want opstanding wil zeggen ontvangen van nieuw leven, of het nieuw ontvangen van leven. En dat is dus eigenlijk uitstorting van de Heilige Geest. En het wordt uitgebeeld in de zalving met olie. Want de Heer Jezus Christus, ik weet dat je daar problemen mee krijgt, maar de Heer Jezus werd pas de Messias, officieel, historisch, toen hij opstond uit de dood. En werd hij gezalfd met olie, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, ontving hij de geest. Dat is wat Petrus predikt, gewoon in zijn evangelisatietoespraak in Handelingen 2. Dus ja, God heeft hem opgewekt en hij heeft dus de beloofde geest ontvangen. Dat staat daar allemaal. Dus één en hetzelfde ding. Dus daar gaat hij weer, hè. Jesaja 61, de geest des Heren is op mij. En Lucas, de geest des Heren is op mij. Omdat de Heren mij gezalfd heeft, wordt daarom heeft hij mij gezalfd. Wat is hetzelfde. En dan, om blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen, dat is Jesaja. Om blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. En in Lucas heet het, hij heeft mij gezonden om de armen, dat zijn dus de zachtmoedigen, waarna je de term armen kunt uitbreiden. Het wordt dus de armen van geest, uit de zaligsprekingen, uit de bergreden, de armen. Om de armen het evangelie te verkondigen. Want die blijde boodschap uit Jesaja 61 is inderdaad bezer, bazar, of hoe je het maar uit wil gesproken hebben. En dat is het woord voor evangelie. Zie? En evangelie is weer per definitie, althans binnen Bijbels verband, de prediking van het nieuwe verbond. Dat het nieuwe verbond is aangebroken. En dat betekent dus van dat de Messias die beloofd was, gekomen is. Want evangelie of bazar of bezer in het Hebreeuws wil zeggen een boodschap dat wat beloofd was, wat eraan zat te komen, wat onvermijdelijk was, inmiddels gerealiseerd is. Dat is wat het is. En dat heeft mij gezonden in Lucas 4, vers 18. Ja, dat moet je om de zinsbouw meelezen, maar in Jesaja staat het pas in de volgende zinnetje. Namelijk, hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte. En in Lucas heet het dan om te genezen die gebroken zijn van hart. Maar genezen betekent sowieso heel maken. U weet, een dokter heet een heelmeester, hè? Dat weet u toch. Hè? Heelmeester. Hij maakt de dingen weer heel. Daar waar de verbinding weg is, de communicatie ook in het lichaam niet meer functioneert, waar de samenhang eruit is, is een mens ziek. En als hij geneest, dan wil zeggen dat die verbindingen weer gemaakt worden, dat alles weer functioneert naar behoren. Dat is het. U weet wel. Meneer, mijn televisie is kapot, maar het is maar een kleinigheid. Het is waarschijnlijk een draadje los. Kunt u er even naar kijken. Maar als iets kapot is, is het altijd een draadje los. Overdrachtelijk. Ons eerste antwoord was altijd, mevrouw, zit de stekker wel in stopcontact? En je zal ze de kost moeten geven. Bij wie dat het geval was, hè, dat hij er niet in zat. Want het komt nog tamelijk precies, hebben ze mij geleerd. Maar goed, het is altijd wel een draadje. Dat hoopt men dan, dat makkelijk is. Meestal is het ook zo, maar het kunstje is om te vinden waar het draadje dan los is. Dat is iets moeilijker. Maar het is verbinding. Genezen is heel maken. En dat heel maken kun je ook noemen verbinden. De verbinding weer tot stand brengen. De stekker erin steken of wat het maar was. Zoiets. Hè? Dus niet wat anders. Verschil ontstaat gewoon door vertalingen. En dan, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, heet in Lucas om de gevangenen te prediken loslating. En vreemd genoeg wordt dat herhaald, want in Jesaja gaat het verder met en de gebondenen opening der gevangenis. Dat is dus hetzelfde. Namelijk eerst om de gevangenen vrijheid uit te roepen. En vervolgens, en de gebondenen, opening der gevangenis. Ze zijn in banden, ze zijn gevangenen. En hun wordt gepredikt, wordt uitgeroepen dat ze vrij zijn. Zie? En in Lucas heet dat dan om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Dat zijn dus die gebondenen, de verslagenen. Het veronderstelt krijgsgevangenen dus eigenlijk. Maar om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Er is alleen één probleem, want in Lucas staat er ook nog bij. En de blinden het gezicht. Hebben jullie? Om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. En die uitdrukking om de blinden het gezicht, die staat er niet in Jesaja 61. Maar voordat u dan denkt dat het een tegenstrijdigheid is, moet ik er even op wijzen dat die uitdrukking wel in Jesaja staat, maar een paar hoofdstukken eerder, namelijk in hoofdstuk 42. Dat is namelijk in hoofdstuk 42, vers 16. Ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die ze niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht tot licht maken en het kromme tot recht. En deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Dat is het openen van de blinde ogen. Er stond trouwens ook reeds in vers 7 om te openen de blinde ogen en om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Dat vers kun je zo zonder meer naast leggen, omdat in één adem gesproken wordt over gevangenis en vrijheid en tegelijkertijd genezing van de blinde ogen. Ja, dan moet ik toch eigenlijk maar even zeggen dat nou waren wij reeds in Jesaja 42 en in Jesaja 49, in beide gevallen vers 6... Nou ja, en 7. En in beide gevallen wordt een melding gemaakt ook van: ik geef u tot licht der heidenen en tot een verbond des volks. Dat wil zeggen aan Brittannië, want dat staat er feitelijk. In beide diverse. Dat is niet het doel, niet de reden waarom ik er naartoe ging. Het gaat mij erom dat er gesproken wordt over het aangename jaar des Heren, of de wel aangename tijd, of hoe het maar heten mag, en het openen van de blinde ogen en van het openen van de gevangenis. Maar die schriftgedeelten die worden door de Heer zelf bij elkaar gebracht. Heb u dat? Ik kan het ook niet helpen. En dan even terug weer. Jesaja gaat verder met om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En Lucas gaat verder met om te prediken het aangename jaar des Heren. En daar houdt de schriftlezing van Lucas op. Je kan het niet missen, het is via vertaling, maar het is letterlijk ontleend aan Jesaja 61 met een terugverwijzing naar Jesaja 49 en naar Jesaja 42. Beide hoofdstukken die spreken over hoe de zaligheid zou gaan naar de eilanden en naar Brittannië. Ze horen bij elkaar. In Jesaja gaat het verder met en de dag der wraak onze schots. En zo verder. Maar zover leest de Heer het niet. Gewoon omdat hij dat niet nodig vond kennelijk. En als hij vraagt, maar waarom dan niet? Dan zeg ik, nou ja, omdat de term de dag der wraak onze schots, als we die opzoeken in de Bijbel of gelijksoortige uitdrukkingen, dan komen wij terecht bij wat wij noemen de wederkomst van Christus, namelijk de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Maar wat ons in Lucas 4, dat ik nou weer voor me heb, wordt voorgehouden, wat ons daar wordt voorgehouden, is het tegenovergestelde. Niet de openbaring van zijn koninkrijk, maar in tegendeel zijn verberging. En daar moet ik het dus met u over hebben. In de eerste plaats, en dan neem ik gewoon die draad op in Lucas zonder me te bekommeren om Jesaja. U weet in Lucas 2, dat weet iedereen, in Lucas 2 vinden we de vermelding van de geboorte van de Heer Jezus. Na een heel lang hoofdstuk van 80 versen, Lucas 1, waarin de geboorte van de Heer Jezus wordt aangekondigd. En die van Johannes de Doper en wat hebben we, uitgebreid verhaal, gaat heel langzaam en dus redelijk gedetailleerd. En daarna in hoofdstuk 2 de geboorte van Jezus Christus, we kennen het uit ons hoofd langzamerhand. Hè? Ik bedoel, meer dan 70 jaar kerstvieringen, dan Dan ken je dat wel uit je hoofd, toch? Over de stad Davids en Bethlehem. En ze legden hem in doek en er waren herdertjes in het veld. En wat het maar was allemaal. Daarna krijg je hetzelfde hoofdstuk trouwens. Niet alleen de besnijdenis van de Heer Jezus na 8 dagen. Maar ook na 40 dagen zijn wijding in de tempel. Als eerstgeborene. En bij die gelegenheid verschijnen een meneer en een mevrouw. Namelijk ene Simeon. En ik ga het niet gedetailleerd vertellen. Dat kan niet, want het neemt veel te veel tijd. Maar ik noem het wel, ik probeer het maar, hè, dat u dat nazoekt. Of dat u misschien zegt, ja, maar dat weet ik wel. Oké, Simeon, de eerste die in de Bijbel Simeon, er zijn er een heleboel, maar de eerste die in de Bijbel Simeon heet, is degene die als eerste deel krijgt aan de zegeningen van Jozef. Die een beeld is van Christus. Dus de naam Simeon wordt gestempeld als het ware op de allereerste, dan wel de allereersten, die deel krijgen aan de zegeningen van het nieuwe verbond. Alleen, hij krijgt dat, maar wel in de gevangenis. Simeon. Hij heeft er een slechte reputatie aan overgehouden. Want toen die broers geweest waren, gingen ze weer terug om alsnog Benjamin op te zoeken. Enzovoort. En toen werd Simeon bij wijze van spreken als gijzelaar achtergehouden. Want zo leggen we het uit. Mede omdat het in de kinderbijbel staat natuurlijk. Enzovoort. En de gedachte erachter is door al die mensen die ethiek bedrijven met de Bijbel. Die zeggen dan ja, maar hij zal het er wel aan gemaakt hebben. Jozef wist natuurlijk wel dat Simeon een kwaaie rol gespeeld had in zijn verwerping. Enzovoort. Dus die Simeon die pak ik nou terug. Dus die zet ik hier meteen in de gevangenis enzovoort. Ik zie dat heel anders. Ik zie Jozef als een profeet. Die trouwens gedroomd had over de toekomst enzovoort. Jozef, de profeet. En hij doet een profetische handeling. Hij had die broer die Simeon heet. Had hij maar niet Simeon moeten heten. En hij neemt die broer die Simeon heet. En die zet hem bij zich in de gevangenis voor een poosje. Want in de eerste jaren, in de eerste periode, na de komst van de Messias, van de Heer Jezus Christus dus, krijg je van doen met ene Simeon, die bij hem in de gevangenis komt. En dat is eigenlijk de verzamelde gemeente. Want Simeon betekent de horende. De gelovigen dus. Hij is een beeld van de gemeente. En de gemeente is gevangene van Christus. In onze dagen. Daar begint het mee. Dat je hetzelfde idee beginsel nog een paar keer tegenkomt. Ja, dat is inderdaad zo. De eerste apostel van de Heer. Althans in rangorde. Chronologisch ook geloof ik. Was ook ene Simeon. De eerste die het kruis droeg van de Heer. De Heer zei tegen zijn discipelen, neem uw kruis op u. Maar de eerste die zijn kruis droeg was een Simeon. Van wie we niks meer horen. Maar het was wel een Simeon. Begrijp je wel? Dit soort dingen. Dat is allemaal symboliek, maar het verwijst naar de gemeente. En als ik zie waar het evangelie in de eerste jaren van de prediking van het evangelie naartoe ging, en ik kijk op de oude kaart, dan staat daar op die kaart in het Latijn Simones. Want die woonden daar, de Simones. De Keltische stam van de Simeonieten. Simones. Heb je dat? Ja, in Wales was dat, maar dat doet het toch niet toe waar. Dat gaat mij nou, daar wil ik het helemaal niet over. Maar dat is zo, ja. Dat, Simeon. Dat is een verhaal apart. Maar goed, er komt dus hier een meneer en die heet Simeon. En die neemt het kinderke in zijn armen en zegt, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, vers 30 van Lucas 2, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen, en laat die zin nou net voorkomen in precies die 2 schriftgedeelten die ik net gelezen heb. En niet om deze reden heb ik het gelezen. Namelijk in Jesaja 42, vers 6 en 7... Dat begint met de blinden de ogen open en de gevangenen vrijlating enzovoorts. En in Jesaja 49, vers 6, de welaangename tijd en in beide schriftgedeelten Britam. Doe je dat nog? Simeon. En wat zei ik nou? Waar was die Simeon? Waar woonde die Simones ook alweer? In Brittannië. Ja, dat klopt dus. Het is echt, dat steekt erachter. En wat Simeon dus doet, is dit citeren uit Jesaja. En dan staat er als reactie, en Jozef en zijn moeder, wat vreemd hè, Jozef en zijn moeder. Ze nou gestaan had en Maria en zijn vader. Want ja, Maria kennen wij, u weet wel, van Ave Maria. Maria kennen wij, dat kan je niet missen. En die vader, nou ja, die speelde toch geen rol, of zo. Maar waarom staat het andersom? De klemtoon komt nou op de vader te liggen. Wat dan in Lucas 3, maar dat is één bladzijde verder, heet de wettige vader van Jezus. En zijn moeder wordt naar achteren geschoven, gewoon zijn moeder. Het is Jozef, met nadruk. Na dit hoofdstuk horen we trouwens überhaupt niks meer van Jozef. Want later is het zijn vader en zijn moeder, ook in dit hoofdstuk enzovoort. En van Jozef horen we niks meer. Maar Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hen gezegd werd. Wat was er dan zo vreemd aan? Want er staat toch gewoon in het Oude Testament dat hij de Messias zou zijn. Dat ze wisten toch dat het de Messias zou zijn? Dat staat toch in de aankondiging aan Jozef, zowel als in de aankondiging aan Maria. Respectievelijk Matthäus 1 en Lucas 1. Waar verwonderden ze zich dan over? Het enige echte antwoord is natuurlijk over de volgorde waarin die dingen gemeld worden. Het is een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En dan kun je wel zeggen, ja, maar volgorde is niet bedoeld. Dan zeg ik, nou, iemand die het opschrijft heeft wel degelijk de volgorde in gedachten. Dat gaat niet zomaar. En voor zover u dat niet wil horen, dan zeg ik, ja, maar de man zegt dit als profeet, Simeon, in deze volgorde. De normale volgorde zou geweest zijn, beginnend bij Israël, beginnend bij Jeruzalem, Judea, Samaria, einden der aarde. En hier is het andersom, einden der aarde en dan pas uw volk Israël. Dat is het bijzondere. En de aardigheid is dan nog, maar daar heb ik allemaal geen tijd voor. De aardigheid is nog dat in mijn Bijbel staat onder vers 32 van Lucas 2, de verwijzing naar Handelingen 13 vers 47 ook nog. En daar staat dat Paulus zegt, de Heer heeft ons ook gesteld tot licht der heidenen tot aan het einde der aarde. Zegt hij in Antiochië bij de Joden daar in de synagoge op de tweede Sabbat dat hij daar spreekt. Hij zegt, ja, als jullie dat dan niet willen, terwijl notabene op ditzelfde moment heidenen tot geloof komen en de Joden het niet willen, zegt Paulus, nou ja, als jullie dat niet willen, dan keren wij ons van u af. Dan gaan wij naar de heidenen, want dat heeft de Heer ook gezegd, want dat staat in, gaat hij weer, Jesaja 42 vers 6 en Jesaja 49 vers 6 of zo. Nou, het hele hoofdstuk spreekt daarover. Licht der heidenen. Daar al. Nee, niet Handelingen 28, Handelingen 13 was dit. Of moet ik die uitleggen? Dat is die van Handelingen 28, waarvan men dan bij gelegenheid roept Paulus zegt, het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is en die zullen horen. En dan zegt men, dat betekent dat vanaf dat moment de zaligheid naar de heidenen zou gaan. Die hebben niet opgelet, er gingen 27 hoofdstukken aan vooraf, waarin het al lang naar de heidenen ging. Bovendien, dat is de strekking van hele boek Handelingen. Van Jeruzalem naar Rome. Van de Joden naar de heidenen. Het is niet de aankondiging van wat daarna gebeurt, het is de afkondiging van wat al lang gebeurd was. En in ieder geval in Handelingen 13 maakt Paulus de melding van, en dan keren wij ons tot de heidenen. Want tot aan de einde der aarde, en als je het nazoekt, die tekst die hij citeert, dan krijg je vanzelf Britann. Ik houd het erop dat Paulus dat dus ook letterlijk gedaan heeft. Maar goed, dat maakt me verder nou ook niet uit. Waar het me om gaat is om deze woorden, die aangevuld worden nog door dezelfde Simeon met, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. Merkwaardigerwijs Het is geen letterlijk citaat, maar als ik er een Bijbeltekst bij moest bedenken in het Oude Testament, waaraan het ontleend zou zijn, zou ik inderdaad geroepen hebben, Jesaja 8, vers 14. Maar het staat eronder. Iemand is veel eerder op diezelfde gedachte gekomen. Dat is dat vers over een steen des aanstoots, rots en struikeling, maar ook een heilig ding, een heiligdom. Voor de twee huizen, de beide huizen van Israël. En let op, ik heb die associatie niet gemaakt. Die staat er, staat in mijn Bijbel gewoon afgedrukt. Oké, ongeïnspireerd, maar iemand kwam toch wel op het idee. En het punt is dat het Joodse volk is inderdaad gestruikeld over de steen des aanstoots, de rotssteen des struikeling. Dat was het ene huis van Israël, zodat logischerwijze overblijft dat het andere huis van Israël de Heer en de zaligheid aanvaard heeft als een heilig ding. Vertaald met heiligdom in Jesaja 8 vers 14. En als je naar welk huis dan en waar, dan zeg ik bij Simeon, bij de Simeonieten. Nou ja, het is historie. Nou ja, daar zijn de andere figuur die hier optreedt, op het moment dat de Heer pas 40 dagen oud is, is ene Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Daar kunnen wij wellicht niets mee, maar ik wijs u er dan toch maar op. Dat Anna is Ghana en het spreekt over genade, dat is het een. En het andere is dat in het Oude Testament, in Genesis, wordt gesproken over degene die met Jacob en de hele mispogge naar Egypte gingen. 70, 74, 5, hoeveel het er maar waren, want dat is nou mijn punt niet, gingen naar Egypte, naar Jozef en vestigden zich daar, hetgeen dan een paar eeuwen later leidde tot de uittocht uit Egypte enzovoorts. En in die opsomming wordt maar één vrouw genoemd en dat is één vrouw uit Azer. Kijk dat maar naar, dat is echt waar. En het Joodse commentaar op die gebeurtenis is dat voordat de Messias komt, moet er eerst komen een vrouw uit Azer. Voordat de verlossing komt, definitief, en dus de Messias komt, moet eerst zich melden op een of andere wijze een vrouw uit Azer. Dat is Joods. En die vinden het niet prettig dat in Lucas 2 sprake is van een vrouw uit Azer. Ik zei niet dat het beloofd is in het Oude Testament. Ik zou die conclusie uit dat hoofdstuk, uit die opsomming, ook niet kunnen trekken. Ik niet in ieder geval, maar anderen hebben dat wel gedaan, maar het wordt hier wel toegepast. Er is een vrouw uit Azer, verder heb je er niks aan. En het bewijst zeker niet dat de 10 stammen met de Joden zijn teruggekeerd, omdat de stam van Azer een van de 10 stammen is en niet een van de 2. Maar dat is een beetje absurde conclusie, maar die laat ik maar los. Nu wordt er hierna niks meer over verteld. Hij is 40 dagen oud. Dan staat er gewoon en het kindje wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. Zodat u weet dat de Heer Jezus vanaf zijn geboorte ook niet vol was van wijsheid. En ook naar school moest en leren moest enzovoorts. Volwassen moest worden, gesterkt moest worden in de geest enzovoorts. Per slot is hij in ons in alle dingen gelijk geworden en verzocht geworden enzovoorts. En dan staat er, en zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag en de dagen daar voleindigd waren, toen ze wederkeren, bleef het kind Jezus te Jeruzalem en Jozef, dat is de laatste keer hè, en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Ze zochten hem, ze vonden hem niet, ze gingen weer terug naar Jeruzalem. En dat was het dan, en u weet hoe het was. Hij werd gevonden in de tempel, in discussie met de schriftgeleerden. En hij zei, wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Vers 49. En dan staat erbij, en zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. Wat valt daar niet aan te begrijpen? Als zij weten dat hij de Messias is, dan wel zou zijn. Waarom begrijpen ze dan niet wat hij zegt, dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Ja, omdat het punt is dat dit allemaal profetisch is. Omdat er een periode zou komen dat de Heer weg is. En waar is hij dan als hij er niet is? Als ze hem niet kunnen vinden. Hij is in de dingen zijn vaders. Zo kort mogelijk en zo plat mogelijk gezegd. Wij zien de Heer niet. Wij proberen hem te vinden. Wij proberen hem ergens aan te wijzen. We kunnen hem niet vinden. Maar waar is hij? Oké, wat doet hij? Hij is in het huis zijn vaders. Dat is de hemel. Ik dacht dat je de tempel daar toch wel een aardige uitbeelding van was. Eventueel. Maar goed. En hij is bezig met de dingen zijn vaders. Dat is wat hij doet. Hij heeft van de vader namelijk een opdracht gekregen. En hij doet een werk. U weet wel, hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Dat wil zeggen, hij is een getrouw en barmhartig, genadig, hoge priester in de dingen die bij God te doen zijn. Ik citeer het uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 4 en 5. Toch? En als u dat nou even vasthoudt, dan komen wij vervolgens bij hoofdstuk 3. Daar maken wij een sprong naar het 15e jaar der regering van de keizer Tiberius. Van Herodes zijn we inmiddels af. Als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea en Herodes de vier vorsten Galilea en Filippus enzovoorts. Wanneer dat was, dat is officieel het jaar 14 van onze kalender, maar nee, niet 14. Het is 28 of 29, geloof ik. Maar goed, nou weet ik het ineens even niet. Maar het doet er ook niet toe. Het is gewoon een grote sprong. Dan krijg je Johannes de Doper, die predikt en die in een discussie terechtkomt. En daarna krijgen we dat de Heer Jezus zelf ineens ten tonele verschijnt in vers 21. En het geschiedde toen al het volk gedoopt werd. Heb je weer zoiets? Werd al het volk gedoopt? Nee, rijp en groen. Jan en alleman. Maar als je het gaat uitrekenen, ja, gaat tellen, dan zijn ze niet alle. Maar je weet toch wat zoiets betekent? Wie het ook is, maakt de Johannes verder niet uit. Als ze gedoopt wilden worden, doopt hij ze. Dat is wat het betekent. Toen al het volk gedoopt werd en Jezus ook gedoopt was, let hij op de tussenzin. En Jezus ook gedoopt was. Kom aan. Het wordt zwak uitgedrukt. Ik weet wel, in Matthäus staat het iets nadrukkelijker allemaal. Maar er is nog een discussie bij. Maar hier gaat het gewoon in het voorbijgaan. Hij was gedoopt. En dan staat er dat de hemel geopend werd. Hoezo was de hemel dicht dan? Je bent meteen ook in Jesaja. Ik weet zo gauw niet meer welk hoofdstuk. Maar daar in de buurt waar wij waren. Och dat gij de hemelen scheurdet. En dat gij nederkwaamt, enzovoorts. See? Nou goed, dat de hemel geopend werd. En u kent toch de uitdrukking, hij zag de hemel geopend? Ja, Sade Sundar Singh. Hoe je dat schrijft, weet ik niet, maar zo is het ongeveer. Nee, hij zag de hemel. Dat was Jacob in Bethel. Of het was de Heer Jezus die zei, gij zult zien de hemel geopend en de engelen gods opklimmende en nederdalende. Maar ja, dat is wat Jacob zag in Bethel toen hij de hemel geopend zag. Heb u dat nog? De uitdrukking wordt misbruikt door allerlei figuren die geacht worden profeten te zijn enzovoort. En die worden dan geacht een geopende hemel gezien te hebben enzovoort. Maar daar heb ik het nou maar niet over. Hè? Maar de hemel werd geopend, suggererend dat hij dicht was. Wat het ook wezen mogen. En dat de Heilige Geest op hem nederdaalde in lichamelijke gedaante. Dat wil zeggen, uitgedrukt in een vorm voor de gelegenheid. Dat is symboliek. Gelijk een duif. En dat een stem geschiedde uit de hemel zeggende, gij zijt mijn geliefde zoon. Maar die komt uit Jesaja 42, vers 1. Nog steeds, vers 1 van zo'n hoofdstuk. Alleen, daar staat niet, gij zijt mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Maar er staat, gij zijt mijn geliefde knecht, in wie ik mijn welbehagen heb. Maar als dit Nieuwe Testament wordt aangehaald, bij de doop van de Heer Jezus, maar ook bij de verheerlijking op de berg, als ik me goed herinner, hetzelfde vers wordt aangehaald, dan is het woord knecht veranderd in zoon. Omdat daar de dienstknecht, de knecht des Heren uit Jesaja, inmiddels gesteld is tot zoon. Naar de vervulling van zijn getrouwe dienst. Heel goed. En dan volgt een geslachtsregister, nou ja, een stamreeks eigenlijk, waarmee dus de positie, de identiteit, maar de positie van de Heer Jezus Christus wordt vastgesteld, dat hij wel degelijk legitiem aanspraak kan maken op zijn messiaanse positie en recht, en daarmee op de troon van David ook. En als rechthebbend op de beloften die God gedaan heeft aan Adam, en anders de profetieën die over en aangaande Adam zijn uitgesproken, de aarde onderwerpen daarover heersen enzovoorts. Dat is Lucas 3, en ik wijs erop dat er staat dat Jezus de wettige zoon was van Jozef, en niet al zo men meende, maar dat heb ik u wel eens verteld, hè. Dat is echt een foute vertaling. Het is compleet fout, ja. Bewust fout. Het is de wettige, dat is wat het betekent, zoon en dus erfgenaam van Jozef, enzovoort. Dan volgt de verzoeking in de woestijn, waarvan de algemene strekking is dat de Heer uitgedaagd werd om van goddelijke attributen, eigenschappen, mogelijkheden, krachten gebruik te maken. Onder het motto, indien gij Gods zoon zijt. En er is toch geschreven, indien gij zus doet en zo. En de Heer wordt uitgedaagd om dat te doen. Om, ik weet niet goed hoe ik dat onder woorden moet brengen, maar het idee blijft dat de Heer in zijn aardse leven, als hij gewild had, zich kon onttrekken aan zijn bediening en zeggen, nou, ik doe het toch maar niet. Om terug te keren naar waar hij tevoren was. We hebben die nog. Dat is de enige verklaring voor, ik ga er niet dieper op in, maar dat is de enige verklaring voor de zogeheten verzoeking in de woestijn. Wat voor verzoeking is dat dan eigenlijk? Waartoe werd hij verzocht? Om te gaan fietsen op zondag? Nee, ik spot er niet mee, maar ik bedoel duidelijk te maken, als christenen het hebben over verzoeking, waar hebben ze het dan over? Over fietsen op zondag? Nee, in onze dagen niet meer, maar in mijn jeugd nog wel, hoor. En schaatsen op zondag, Olympische Spelen of niet, maar dat mocht niet. En toch? Nou ja, dan zo hebben we nog een paar van die dingen. Naar de kermis gaan mocht niet, en naar de bioscoop mocht niet. En, nou ja, mocht eigenlijk niet veel, zolang het nieuw was. Als het één keer 50 jaar oud was, dan gaf het niet zoveel meer. Dan mocht het weer wel. Christen zijn asynchroon. Zoek je die maar eens uit. Maar zoiets, wat is de verzoek? Waartoe wordt de Heer dan verzocht? Om ontrouw te worden aan de bediening waarin hij gesteld werd, uiteraard. En hoe zou je dat moeten doen? Door te zeggen, van ik doe het niet meer, ik ga terug. Ik ga niet verder. Dat zou blijkbaar gekund hebben. Want als dat niet gekund had, dan is hier helemaal geen sprake van verzoeking. Dat is gewoon een woordspelletje. Mag een mens zo? Ja of nee? Nee, want er staat geschreven. Nou en? Wat maakt dat uit? Wat is daar de zin van? Begrijp je wel? Kortom, wat ik u probeer voor te houden, want dat heb je misschien niet in de gaten, maar wat ik u probeer voor te houden is dit. Dat we hier zijn bij het begin van het optreden van de Heer Jezus. Ja, onder de Joden. Het begin van zijn openbare optreden. En dit was allemaal inleiding. Maar als u vraagt waar was hij voordat hij zijn openbare optreden begon, is het antwoord in de dingen zijns vaders. Maar of dat een antwoord is op de vraag waar was hij, die hangt dan nog. Maar goed, er zit dus wat tussen. En wat we hier vinden is niet het begin van zijn leven, ook niet van zijn optreden, zijn functioneren als profeet of wat dan ook maar. Het is zijn optreden onder de Joden. En dan volgt een merkwaardige uitdrukking. Hij kwam te Nazareth. Nou ja, eerst staat er vers 14. Na de verzoeking in de woestijn, Jezus keerde wederom door de kracht des geestes naar Galilea en het gerucht van hem ging uit door het gehele omliggende land. Want heus de Bijbel zegt dat de geest in hem werkte en dat hij toenam in de geest enzovoorts. Dat is zo, maar dat is nog niet de uitstorting van de Heilige Geest zoals die in het Oude Testament was beloofd. Maar dan volgt vers 16 van Lucas 4. Hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was. En mijn standaard commentaar is dan, en hoe lang was dat nou geleden? Want hij woonde in Capernaum. En de vraag is, sinds wanneer? Het wordt hier genoemd, Capernaum, in vers 23. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doet het ook hier in uw vaderland. Maar daar hebben wij nog niks over gehoord. Zie? We hebben alleen gelezen in vers 14, Jezus keerde wederom door de kracht des geestes naar Galilea. Maar in Galilea ligt zowel Nazareth als Capernaum. Maar goed. In vers 16, dus hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was. Kennelijk, hij woonde daar niet. Maar hij ging naar Nazareth. En ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge. Dat is namelijk het Joodse gebruik, dat is gewoon wat hij deed. De dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was. Met andere woorden, hij begint zijn openbare optreden, althans voor zover beschreven in Lucas, begint hij met een schriftlezing in de synagoge in de plaats waar hij opgegroeid was. Opgevoed, gevoed, weet je veel, want u weet hoe het was. Hè? Zijn ouders waren met hem gevlucht naar Egypte en kwamen terug na de dood van Herodes. En toen zouden ze zich vestigen ergens in Judea, dan wel Bethlehem, de stad van David, van de familie dus eigenlijk. En toen droomde Jozef, want dat heb je als je Jozef heet, niet waar? En droomde Jozef en toen werd hem gezegd, nee, niet hier, maar in Galilea. En toen zijn ze naar Galilea gegaan, naar Nazareth en toen maar. Nou goed, daar was de Heer dus, kennelijk was hij weg geweest en kwam daar. En hij las voor uit deze profetie van Jesaja en deed het boek toe, staat er in vers 20... En hij zat neder en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Het had ook kunnen zijn, heden wordt, het is maar hoe je het vertalen wil. Heden wordt deze schrift in uw oren vervuld. Wat? Wel om te prediken het welaangename jaar des Heren. En de blinden het gezicht en de gevangenen vrijlating enzovoorts. En ik neem aan dat u langzamerhand begrepen hebt wie die gevangenen zijn, die dan toch twee keer genoemd worden. Gevangenen vrijlaten, openen der gevangenis enzovoort. Dat zijn de ballingen van de 10 stammen van Israël. Die gevangenen. En de Heer zou een gevangenis wenden en wat het maar was al. Een gevangenis, ja. Maar goed. Maar hij las dit en hij zegt, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Hij lijkt natuurlijk veel op, heden heb ik u gegenereerd, gij zijt mijn zoon. Maar toen maar. Een schriftlezing. En ze gaven hem alle getuigenis en verwonderden zich. Dat hebben we net gelezen in Lucas 2. Zij verwonderden zich over wat er gezegd werd. Jozef en zijn moeder. En hier is, zij verwonderden zich over de aangename, wel aangename tijd, over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen en zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? De vraag is natuurlijk, waarom wisten ze dat dan niet zo zeker? Wat steekt daarachter? Hoe lang was hij weg geweest? En hij zei tot hen, gij zult zonder twijfel tot mij, en dit was onverstandig wat de Heer hier deed. Niet omdat ik kritiek heb, maar ik bedoel, wij mensen zouden dit niet doen. En als we het wel zouden doen, zouden we meteen terecht gewezen worden. Want hij zei: gij zult zonder twijfel op mij dit spreekwoord zeggen: medicijnmeester, genees u zelf. Al wat wij gehoord hebben. Medicijnmeester, heel meester. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, wat het maar wezen mag, want het is niet vermeld, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. De heer zegt ze gewoon van: ja, ik ben hier wel, maar hier ben ik niet aangenaam. Sterker nog, als je hem leest in Matthäus bijvoorbeeld, en bij de andere evangelisten, dan staat er iets als: een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland. Dat betekent: in het buitenland word ik geëerd, maar hier niet. Heb je dan? Nou ja, dat is ook wat hij zegt, alleen hier wordt het niet zo kort expliciet gezegd, maar het wordt uitgebreid toegelicht. Het is dus eigenlijk hier nog sterker, want hij zegt: ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land, en tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarfat bij Sidon, tot een vrouw die weduwe was. Zo van: er waren genoeg weduwen in Israël, maar Elia werd gezonden naar een vrouw in het buitenland. Want dat was het. En er waren in die dagen van Elisa ook vele melaats in Israël, staat er, zegt de Heer. Maar niemand werd gereinigd behalve Naaman, maar dat was een Syriër. Dat was een buitenlander. Nou, daar maak je niet geliefd mee, zeker niet onder de Joden uiteraard. Dat suggereert dat er een hele geschiedenis hierachter steekt, en dat de Heer een deel van zijn werk reeds volbracht had, alleen niet onder de Joden. Maar in de tijd die aan dit optreden vooraf ging. Dit is de introductie van de Heer bij de Joden. En ik ben van mening dat hij voor die tijd dus gewoon in het buitenland gereisd heeft en daar eer ontvangen heeft. Dat maakt het ook mogelijk dat hij zei: ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moesten ook alsnog zijn woord, zijn stem horen. Dat wil zeggen van zijn opstanding uiteraard vervolgens. Dat het volbracht was enzovoorts. En dat hij zijn loopbaan vervuld had. Maar kennelijk bestond dat al. Zie. En dan staat er: en zij werden alle in de synagoge met toorn vervuld. Als ze dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Hij door het midden van hen doorgegaan. Hoe hij dat deed, weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat deze ene zin de complete samenvatting is van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. In één zin wordt gezegd hoe dat was met de Heer. Hij is door het midden van hen doorgegaan, niet maar in Nazareth, maar in het Joodse volk als zodanig. Hij kwam erin, ging er doorheen en verdween weer. Dat is wat gebeurd is. En dat is wat in deze 4 Bijbelboeken natuurlijk in het algemeen vermeld wordt. Het openbare optreden van de Heer Jezus. Hij kwam, hij presenteerde zich op een of andere wijze en daarna verdween hij. En dat is wat er gebeurd is. Sindsdien verbergt hij zich. Hij ging weg. Zie? De volgende zin zegt: en hij ging naar Capernaum, een stad in Galilea enzovoort. Ja, oké. Waar ging de Heer dan heen sinds hij zich verborg? En het antwoord is: naar Galilea, de heidenen enzovoort. Maar goed, dat wilde ik nou niet aanhalen. Maar wat ik er graag naast wil leggen is die andere geschiedenis in Johannes 12. En Johannes 12 is niet de inleiding tot het openbare optreden van de Heer Jezus onder de Joden of wat dan ook. Johannes 12 is de afsluiting van zijn openbare optreden onder de Joden. Want in hoofdstuk 13 is de Heer met zijn discipelen in de opperzaal. En dat is al de nacht dat hij verraden werd. Dat je dan nog 11 hoofdstukken te gaan hebt, dat mogen dan zo zijn, maar dat is nou niet verder aan de orde. Johannes 12. Dat is de afsluiting van de beschrijving van het openbare optreden van de Heer Jezus. En dat begint bij vers 20 van Johannes 12. De vraag der Grieken, die was wat ingewikkeld, maar de vraag was, wij wilden, vers 21, Heere, wij wilden Jezus zien. Wij zijn gekomen, wij wilden Jezus wel zien. En dan zegt de Heer als antwoord, oké, er waren bemiddelaars tussen, maar daar gaat het niet om. Dan zegt de Heer als antwoord, voorwaar, vers 24, voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Eén bladzijde verder ben je al in de opperzaal in de nacht dat hij verraden werd. Hè? En hij spreekt hier dus over dat hij zou sterven. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort, enzovoorts. Zo iemand mij dient, vers 26, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En mijn vader zal hem eren. En vers 27, nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen, vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Heb je dat? Deze staat op het punt om de uiterste consequentie van zijn aardse bediening te ondergaan. En zij vragen, wij wilden Jezus wel zien. En wat de Heer hier feitelijk zegt is, nou, er valt niks te zien, ik ga weg. Dat staat er ook. Want daar staat dan vervolgens iets als vers 32. Wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal een alle tot mij trekken, enzovoort. Of vers 35. Nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandel terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet vangen, bevangen, gevangen neemt. Over de Joden. Die andere gevangenen zouden vrijgelaten worden, maar deze zouden gevangen worden. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij zonen des lichts mocht zijn. Deze dingen sprak Jezus. Dus de afkondiging. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Punt. Einde van het verhaal. Einde van het verslag. Weggaande verborg hij zich van hen. Hebben we dat nog? Nou, dat komt overeen met Lucas 4. Namelijk, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging hij weg. Maar het staat aan het begin, maar het is profetisch voor zijn hele bediening. En hier vind je het aan het eind van zijn bediening. Weggaande verborg hij zich van hen. Je zou bijna de draad kwijtraken, maar de vraag was, wij wilden Jezus wel zien. En het antwoord van de Heer is, weggaande verborg hij zich van hen. Nee, gaat niet gebeuren. En dan komt er een beschrijving, een soort epiloog. Zo'n ding, iets erachteraan. Hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, geloofden zij in hem niet, omdat het woord van Jesaja, dan komt het weer uit bij Jesaja, aan het begin en aan het eind, opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd, dat hij gesproken heeft, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Die is grappig, want dat was ook vers 1 van een hoofdstuk uit Jesaja. In dit geval is het Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? En het antwoord is natuurlijk, nou, niet aan de Joden. Logischerwijze dus aan het andere huis van Israël, maar toe maar. En daarom konden zij niet geloven, dat wil zeggen, daarom was het ondenkbaar dat ze tot geloof zouden komen, omdat Jesaja ook gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, omdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Dat is de bekende aankondiging in Jesaja 6 van de verharding die over het Joodse volk zal komen. Met name in onze dagen. Zie? En dat is dus aan het eind van de uiteenzetting dat er gezegd wordt. Ja, natuurlijk gebeurde het niet. Natuurlijk kwamen de Joden niet tot geloof. Waarom kon dat dan niet? Jawel, dat konden ze wel, natuurlijk. Dat was hun eigen verantwoordelijkheid. Maar via Jesaja was geprofeteerd, niet beloofd, maar geprofeteerd dat dat niet zou gebeuren. En langs de andere kant wordt toegelicht hoe dat nou kan dat ze niet tot geloof kwamen. En het antwoord is, omdat ze op zichzelf gericht waren, levend onder de wet, die in bedekking is. Ze hadden geboden en inzettingen bestaande enzovoorts. En dat was hun cultuur, hun tafel die overvol was, waar geen ruimte voor was, voor iets anders. Dat is Jesaja 28, niet vers 1 trouwens, maar Jesaja 28 enzovoorts. En dat is de lering die wij er ook uit zouden trekken. Naarmate wij ons stellen onder de wet, na die mate gaat de Bijbel dicht en verliezen wij het licht van het evangelie en van de Heer enzovoorts. Als je de Heer wil leren kennen, dan moet je van die wet af. Daar verlost hij ons dus ook van, was de bedoeling, maar velen verzetten er zich tegen. En wat je overhoudt, ach, ik heb het vanmorgen weer gehoord. Ik moet ermee ophouden met dat zondagochtend de televisie aan te zetten onder mijn ontbijt in de gauwigheid. Dat is weer ik en over problemen die wij in het leven hebben en tegenslagen en alle gedoe. En dan moeten we maar, maar de Heer houdt van je. Ja, daar heb je wat aan. Zeg. Ja, maar de Heer heeft je lief. Ja, je bent door God geliefd. Ja, en dan zitten we diep in de put, maar je moet maar zo denken, de Heer houdt van je. Meer woorden hebben ze niet. Maar volgens mij is dat net zo'n toespraak als dat de trainer houdt bij het begin van de wedstrijd. IJshockey voor dames of wat weet ik veel. Toe maar. Volgens mij is het dezelfde pep talk en daar speelt God geen enkele rol in. Die speelt daar geen rol in. En ik probeer altijd, waar vind ik dit in de Bijbel? Als ik dit de mensen wil meegeven, dat God van ze houdt. En waar staat dat dan in de Bijbel? En ik kan het toch niet vinden. Echt niet. Wat ik in de Bijbel vind is, vergeet jezelf en ieder vergeten zijn gedachten. De goddeloze verlaten zijn weg. En vergeet het allemaal, want God zegt, mijn gedachten zijn hoger dan uwe. Dat is ook Jesaja 55 inmiddels. In die buurt altijd, hè. En luister naar mij, zegt de Heer. Dan zal ik je eens wat vertellen. Over waar ik mee bezig ben en waar ik je in betrekken wil. Waar je deel van kunt uitmaken enzovoorts. Dat is inderdaad veel hoger dan wat de mens allemaal bedenkt. Maar dat is het probleem van de wet. En God heeft het zo geregeld dat het Joodse volk fungeert als een voorbeeld van wat wet in een mens vermag. Namelijk niks, het sluit hem af, het neemt hem gevangen en het maakt hem immuun voor het evangelie. Heb u dat nog? Dat is de situatie. En dat vind je in het zogeheten christendom, vind je dat natuurlijk net zo goed terug. Je vindt het over de hele wereld. Zie? En abusievelijk noemt men dat dan, noemt men wet geloof. Je komt er nooit meer vanaf, van dat idee, maar het is niet geloof. Het is ongeloof. Het is afwijzen van het woord van God enzovoort. En het vertrouwen op het woord van de mens enzovoort. Niettemin, ik hoop dat ook duidelijk, want dat was eigenlijk, als ik één punt had vandaag, was het dit. Dat de komst van de Heer, zijn openbare optreden, zoals wij dat kennen, punt 1 slechts beschreven wordt in verband met het Joodse volk, levend onder de wet, waarin hij optrad. En dat van tevoren vaststond dat dat op zich niks zou uitwerken. En dat wordt ons dus ook gedemonstreerd. Terwijl aan de andere kant toch precies gebeurt wat God in zijn profetisch woord had aangekondigd. Daar is verder niks mee mis. Waarbij de zaligheid inderdaad gerealiseerd zou worden sinds en op grond van de opstanding van Christus. En niet bij Juda, maar bij Jozef terecht zou komen. Ik bedoel dus de 10 stammen, mocht u dat nog niet begrijpen. Maar dat het daar terecht zou komen en dat daar dus eerst, logischerwijze, eerst een volk van eerstelingen voor zijn naam vergaderd zou worden. Niet uit de Joden, maar uit Galië, de heidenen, om zo te zeggen. Dat is wat God in onze dagen doet. Een volk voor zijn naam. Eerstgeborenen. Om daarna alsnog Wij vinden het wat laat, maar om daarna alsnog zijn koninkrijk op aarde te openbaren in gezelschap van zijn gemeente van eerstgeborenen, uiteraard. Dat is wat hij zal doen in de toekomst. En het beklemtoont de bijzondere positie die gelovigen uit onze dagen dus innemen. Levend in een volstrekt chaotische wereld, dat is niet sinds vandaag of gisteren, maar het is in ieder geval heel onze bedeling door zo geweest. Daarvoor wil ik het niet over hebben. Maar het is altijd een chaos geweest, altijd een woeden der volkeren en het bedenken van ijdelheid door de natiën. Steeds weer opkomen van nieuwe stromingen, zoals onze broeder in inleidende woorden gezegd heeft. Wind van leer en wat het allemaal was. En allemaal die kant op en dan weer allemaal de andere kant op enzovoorts. En daar wordt hard om gevochten, daar vallen doden bij in grote aantallen enzovoorts. En in de praktijk gebeurt er niks, het dient ook tot niks enzovoorts. Het demonstreert alleen de volstrekte normloosheid van de mens, die niet weet wie hij is, waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat. Geen idee van wat God doet met zijn schepping. En dat is wat ik u dus onder ogen wil houden. Wij worden geacht wel dat te weten. God openbaart het in zijn woord. En wij worden geacht onze plaats daarin in te nemen. Als kinderen Gods, als dienstknechten van God. Eventueel als krijgsknechten van God. Maar met geen andere doelstelling dan de heerlijkheid Gods. Dat wil zeggen het bewaren van zijn woord. En eventueel de prediking daarvan. Maar zeker de toepassing van dat woord in onze eigen levens, waardoor onze hoop en verwachting gesteld wordt op de uiteindelijke vervulling van al hetgeen God gesproken heeft. En we zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor dat woord der waarheid, dat woord der eeuwen, dat woord dat onvergankelijk is. Dat woord waarin u zichzelf aan ons bekend maakt, niet alleen verbaal, maar ook in de loop van de geschiedenis, in al uw daden, wonderen, tekenen, symbolen, wat is meer zij. We danken u daarom dat wij wel degelijk door dat woord getrokken worden uit de onzekerheden, uit de duisternis van deze tegenwoordige wereld die wij kosmos noemen, maar die in feite een chaos is. Wij danken u daarom te mogen wandelen in uw licht, te mogen staan in uw genade en te mogen roemen in de hoop der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wij danken u voor die verlossing van naar geest, naar ziel en lichaam, zoals die vastliggen in uw woord, in uw beloften en meer in bijzonder in de persoon van onze heiland zelf. En daarom, wij bevelen ons aan, op grond van die beloften, bij de kracht van uw genade, bij de werking van uw geest, om Christus wil. Amen.